Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Van Gogh uit Huizen zal voorgaan. Voor de slotzang worden er 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de bond tegen het vloeken. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11b, die tijdelijk in de Tollekamp in Wageningen verblijft. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindenhoflaan 8, die voor revalidatie uit Siependaal naar Vrijthof in Tiel is overgebracht. De heer Van Kleef, Bonengaafsweg 16, die in het Sint-Lucas Andreas ziekenhuis te Amsterdam wordt verpleegd, wordt één deze dagen weer thuis verwacht. Voor mevrouw De Wit van Lent, Lindenhoflaan 11a, die morgen uit het Rivierland ziekenhuis voor revalidatie naar het Vrijthof zal gaan. Mevrouw De Vogel Vreudhil, kerkraad 17, mocht hier thuiskomen uit het ziekenhuis. Donderdagavond is er alfacursus en zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 16, het 6e vers. Gij maakt eerlang mij het levenspad bekend, waarvan in druk vooruitzicht mij verheugde. Ik noemde u het 6e vers van Psalm 16. De kerkraad wenst u hier in de kerk en u die thuis meeluistert een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dienst voortzetten met het zingen uit Psalm 145, daarvan de versen 6 en 7, waar het gaat over waar wij zingen wie de Heere God is en ook waar wij belijden dat de Heere God rechtvaardig oordeelt. Psalm 145, de versen 6 en 7. gaan luisteren naar de wet van onze God. En aansluitend gaan wij zingen dan Psalm 86, vers 6, waar wij vragen om hulp. Leer mij naar uw wil te handelen. Psalm 86, vers 6, zingen we als amen, dat wij samen geluisterd hebben naar de wet van onze God en de hoofdsom daarvan. Deze wet begint met een proclamatie en die luidt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. En dan komen de goede geboden. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen, die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus Christus vatte deze wet aldus samen. U zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede dat dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten.
Thank you.
gaan nu samen bidden en vragen om de hulp van de Heilige Geest. Heer in de hemel, het is voor ons zo gewoon om zondags naar de kerk te gaan. Het is zo gewoon dat de deur open staat, de klok heeft geluid en dat we elkaar kunnen ontmoeten. Maar het is zo bijzonder dat dit mogelijk is. Waarom is het zo bijzonder? Nou, we hebben de vrijheid om samen te komen. We voelen ons niet opgejaagd en achtervolgd. Dat is zegen. Maar het is zo bijzonder omdat u verlangt om ons te ontmoeten. Dat uw liefde zo groot is. En dat u niet doet naar onze fouten, gebreken. Dat u niet zegt, ik heb vandaag geen zin. Ik heb geen zin om je te zien, om je te horen, om je te ontmoeten. U zegt vanmorgen niet, ik ben er niet. Heere God, wat een genade. U bent er wel. En uw hart klopt van liefde. U bent zo betrokken op ons. U gaat zo uit naar ons. U zegt welkom. Fijn dat je er bent. Want u weet, we kunnen u niet missen. We hebben u nodig. En u weet ook, alleen bij u is er leven te vinden. En u verlangt ernaar dat wij het leven vinden bij u en groeien in liefde, in geloof. U zou het vreselijk vinden als er ook maar één van ons u nog niet zou kennen, persoonlijk zou kennen. Als er iemand van ons verloren zou gaan. Dat is voor u een ramp. Ook voor ons trouwens. Rampzalig. En daarom uw liefde. Uw trouw. Dank u wel, Heer. En wanneer we nu u gedankt hebben voor wie u bent, vragen wij om uw zegen. Kom met uw geest in ons midden. Spreek tot ons door de kracht van het woord. U bent aan het woord. U komt aan het woord. U neemt het woord. U hebt het laatste woord. En wij willen buigen. En stil zijn. Horen. Gehoorzamen. Help ons daarbij. Zegen ons. Zegen ons. We denken aan de broeders en zusters met ons verbonden via de kerkradio. Wees ook daar nabij. Gelukkig, u bent niet aan een plek gebonden. Ook zo'n wonder. Wij vragen uw zegen ook voor de kinderen van de kindernevendienst. Ook zij gaan luisteren naar dezelfde gelijkenis die we straks gaan lezen. We denken aan de kinderen van de zondagsschool, kinderen van de oppas, met de leiding. U bent overal. En geef overal uw nabijheid te ervaren. En uw zegen. Dat wij gebouwd worden in het geloof. En dat alles tot lof en eer van uw heilige naam. Vader, hoor ons dankzij Jezus. Amen. We gaan lezen uit Lucas 16. Dat is een gelijkenis die de Heer Jezus vertelt over een rijke man en een bedelaar met de naam Lazarus. Over deze gelijkenis ga ik preken. En als thema boven de preek staat Jezus en de hel. We gaan ook vanmorgen stilstaan bij het bestaan van de hel. De Bijbel spreekt daar heel eerlijk over. Het is een moeilijk onderwerp, een lastig onderwerp. En in deze gelijkenis vertelt Jezus er iets over. Lucas 16 vanaf vers 19. Daar lezen we het woord van onze God. Nu was er een zeker rijk mens die gekleed ging in purper en zeer fijne linnen en die elke dag vrolijk en overdadig leefde. En er was een zekere bedelaar van wie de naam Lazarus was, die voor zijn poort neergelegd was en die onder de zweren zat. En hij verlangde erna verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Het gebeurde nu dat de bedelaar stierf en door de engelen in de schoot van Abraham gedragen werd. En ook de rijke man stierf en werd begraven. En toen hij in de hel zijn ogen opsloeg, waar hij in pijn verkeerde, zag hij Abraham van ver en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zei: Vader Abraham, ontferm u over mij en stuur Lazarus naar me toe en laat hem de top van zijn vinger in het water dopen en mijn tong verkoelen. Want ik lijd vreselijk pijn in deze vlam. Abraham zei echter: Kind, herinner u dat u het goede deel ontvangen hebt in uw leven en Lazarus evenzo het kwade. En nu wordt hij vertroost en u lijdt pijn. En bovendien is er tussen ons en u een grote kloof aangebracht, zodat zij die van hier naar u zouden willen gaan dat niet kunnen en ook zij niet die van daar naar ons zouden willen gaan. En hij zei: Ik vraag u dan, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt. Want ik heb 5 broers. Laat hij dan tegenover hen getuigenis afleggen, opdat ook zij niet komen in deze plaats van pijniging. Abraham zei tegen hem: Ze hebben Mozes en de profeten. Laten zij naar hen luisteren. Hij echter zei: Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe zou gaan, zouden ze zich bekeren. Maar Abraham zei tegen hem: Als zij niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als iemand uit de doden zou opstaan. Tot zover deze schriftlezing. En zalig zijn zij die deze woorden horen en ook bewaren in hun harten. Amen. Voordat we hierbij stilstaan, gaan wij samen zingen uit Psalm 119, de versen 53 en 65. En na het zingen gaan de jongeren van de kinderen en nevendienst naar hun eigen ruimte. En wij wensen hen een goede ontmoeting toe. En dat ze ook gaan begrijpen de boodschap van deze gelijkenis. We gaan nu samen zingen Psalm 119, de versen 53 en 65. Als antwoord op de prediking willen we straks zingen uit Psalm 91. Vers 1. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht en beschaduwd in Gods woning. En ook vers 5. Ik steun op God, mijn toeverlaat. Psalm 91, de versen 1 en 5 willen we straks zingen als antwoord op de prediking. Gemeente van Jezus Christus. Om eerlijk te zijn, vind ik het best wel heftig om te preken over dit thema. Wie gaat er nu preken over Jezus en de hel? Als je aan mij vraagt, ik preek veel liever over de goedheid van de Heere God, over zijn oneindige liefde. Of bijvoorbeeld over de vrucht van de geest, die de Heilige Geest wil uitwerken in ons geloofsleven. Het is gewoon prachtig om de rijkwijde van deze onderwerpen uit te werken. Dat is heel wat anders dan preken over Jezus en de hel. Toch heb ik hiervoor gekozen, omdat de Bijbel spreekt over verschillende keren over het bestaan van hemel en van hel. Het is ook goed om hier naar te luisteren, omdat het christelijk geloof wordt bekritiseerd om het bestaan van de hel. Dan krijg je soms te horen, wat is dat dan voor een geloof? Gelovigen, die worden gered, die gaan mooi naar de hemel. En wij, ongelovigen, wij worden niet gered en wij gaan naar de hel. En zo heeft men kritiek op een God die oordeelt en op mensen die dit geloven. Vandaar van die opmerkingen zoals, als God dan een God van liefde is, hoe kan hij dan oordelen? En als God dan echt een God van liefde is, dan kan hij het bestaan van een hel toch niet toelaten? En het vraagt van ons, hoe ga je met zulke opmerkingen om? En vandaar dat wij vanmorgen naar dit onderwerp gaan luisteren. Voordat we ons gaan richten op Bijbelse gegevens, wil ik eerst iets breder stilstaan bij de kritiek die men vandaag de dag heeft op het christelijk geloof. Wat is nou eigenlijk de diepste reden, de motivatie, dat een mens kritiek heeft op de Bijbel? Heeft dat niet te maken dat wij vinden, dat wij zelf bepalen wat waar is en niet waar is? Wij zijn mensen geworden die eigenlijk alles willen beheersen. Daar bedoel ik dit mee. Wij willen met onze kennis en techniek bijvoorbeeld de natuurwetten beheersen, de natuurlijke omgeving. En we hebben heel veel invloed op de natuurlijke omgeving en de natuurwetten. We kunnen bijvoorbeeld met onze straalmotoren urenlang de zwaartekracht weerstaan. En we vliegen dus van west naar oost. Dat kan dankzij onze kennis en techniek. En we doen steeds meer nieuwe ontdekkingen, waardoor wij mensen weer nieuwe mogelijkheden krijgen. En zo beheersen wij meer en meer de natuurlijke omgeving. En nu wil de mens ook de bovennatuurlijke wereld beheersen. En wat is die bovennatuurlijke wereld? Nou, dat is de wereld van bijvoorbeeld van de normen en waarden. Er is namelijk een bovennatuurlijke orde, morele orde buiten de mens. Elk mens heeft het diepe besef van goed en kwaad. Dat is gewoon een gegeven. En daaraan hebben we ons aan te onderwerpen. Alleen de westerse mens wil zelf gaan bepalen wat wel kan en wat niet kan. Wat goed is en wat fout is. Dat wordt als een rechts gezien. En daarbij is dan een gedachte, er komt straks een oordeelsdag, waar wij verantwoording moeten afleggen over ons doen en laten. Dat is onmogelijk. En wat zeggen ze dan? Nou, als je dan eerlijk en oprecht de overtuigingen van je hart volgt, daaraan gehoorzaam bent, dan kun je toch niet voorstellen dat er een God is dan, die je dan daarover voor straft. En zo wil de moderne mens de bovennatuurlijke wereld beheersen. Vroeger was het zo. Dan had je de Bijbelse boodschap. En die Bijbelse boodschap, het woord van God, had het laatste woord. En je stelde je onder het woord. Maar van vandaag de dag stelt de mens zich boven het woord. Wij bepalen wat goed en fout is. Vroeger plaatste de mens zich onder de gestelde normen en waarden. En vandaag moeten de normen en waarden zich aanpassen aan ons. Wij denken zo autonoom. Autonoom betekent, ik heb mezelf tot wet gesteld. Ik bepaal wat goed of fout is. God heeft niet het laatste woord. Ik. Proeft u? Voelt u het? Er zit een geweldig machtsdenken onder. En daarom heeft men kritiek op een God die oordeelt. Dat botst. Dat is aanstootgevend. En het lastige is dan, goed, dan hebben ze kritiek en tegelijkertijd gebruiken ze wel een Bijbels motief. Want God is toch de God van liefde. Dat leert de Bijbel ook. God is een God van liefde in Jezus Christus. Ze knipten een stukje van af in Jezus Christus. Nou goed, en dan zeggen ze, God is toch God van liefde? God is toch de God die vergeeft, dat klopt. Nou, als dat dan zo is, kan het niet zo zijn dat ook die God zou veroordelen. En wat gelooft men? Als er dan een God is, dan hebben we een God die altijd vergeeft. Mooi hè, zo'n Sinterklaas. Er zijn ook culturen die precies andersom denken. Er zijn culturen die vinden het gewoon, het is gewoon schitterend. Dat klopt. Recht zal recht zijn, krom is krom. Dus het is geweldig dat er een God is die veroordeelt. Maar tegelijkertijd, deze culturen vinden het heel moeilijk om te geloven in een God die vergeeft. En vergeeft. En vergeeft. Zo'n godsdienst bijvoorbeeld is de islam. Men kan niet geloven in een vergevende God. Nee, oog om oog en tand om tand. De vraag is voor ons, wat leert de Bijbel? Daar gaan we nu bij stilstaan. We beginnen bij het Oude Testament. In het Oude Testament wordt niet duidelijk gesproken over het leven na de dood. Er wordt wel zo'n duizend keer algemeen beschrijvend gesproken over sterven en dood. Maar toch, in het Oude Testament kom je een woord tegen. Dat is het woordje Sheol. En dat geeft een emotionele waarde weer over de dood. En het woordje Sheol wordt vertaald met hel of dodenrijk. En de Sheol staat haaks, tegenovergesteld op God. In de Sheol ervaren de bewoners een scheiding met God. De Sheol, gemeente, is een plek waar de mensen zich God niet kunnen herinneren, niet kunnen loven en ook niet kunnen danken. Ik zal een paar teksten daarvoor aangeven. Psalm 6, vers 6. Want in de dood, de Sheol, wordt aan u niet gedacht. En wie zal u loven in het graf? Jesaja 38, vers 18. Want het graf zal u niet loven, de dood zal u niet prijzen, die in de kuil neerdalen, zullen op uw waarheid niet hopen. Psalm 9, vers 18. Het is de plek van de goddelozen. En Psalm 16, vers 10. Het is de plaats die gevreesd wordt door de rechtvaardigen. Wat leert het Oude Testament? In het Nieuwe Testament komen we wat meer informatie tegen. Alleen, er zijn geen concrete beschrijvingen van het zalige hemelleven. Dus de eentje, dat is 1 Korinthe 2 vers 9. Daar zegt Paulus, wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in een mensenhart niet is opgeklommen. En dat heeft God bestemd voor degene die hem lief hebben. Dus het is een plek, gemeente, de hemel is zo mooi. Daar kun je geen voorstelling van maken. Schitterend. Wat je ook bedenkt. Het is gewoon mooier. Gaver. Jongeren zouden zeggen cooler. Dat het Nieuwe Testament aan de andere kant heel weinig omschrijving geeft over de hemel, ook over de hel. Dat heeft te maken met het boodschap van het Nieuwe Testament. Want het gaat in het Nieuwe Testament namelijk om de uitwerkingen van het geloof nu, in dit leven. Wij gelovigen zijn niet allemaal mensen die naar de hemel kijken van, oh, het zal wel heel mooi zijn. En er verder niks mee doen. Nee, we staan met twee benen op de grond. En het wil zijn uitwerking vandaag de dag in ons leven hebben. Nou, wat leert het Nieuwe Testament over de hel? Een paar woorden. De Hades komt 10 keer in het Nieuwe Testament naar voren, ook in onze gelijkenis. En de Hades is net als de Sheol een negatieve plaats waar alleen de goddelozen terechtkomen en niet de gelovigen. Ander woord is Gehenna. En de Gehenna is een plek voor de duivel en zijn demonen. Gehenna, dat is de Heer Jezus spreekt erover als de vurige oven voor de zondaren. Het is de plaats van de, als het laatste oordeel heeft plaatsgevonden. Een plek voor, dan voor ziel en lichaam. En het is opvallend, gemeente, dat het juist de Heer Jezus is, Zoon van God, die spreekt over het bestaan van de hel. Jezus. Hij die vanuit de hemel kwam om ons te vertellen het heil. Hij vertelt over het bestaan van dit vreselijke oord. En hij omschrijft haar als een plaats van lichamelijke en geestelijke pijniging. Hij zegt in Marcus 9, vers 48, en een worm sterft niet en het vuur wordt niet uitgeblust. Daarom, ook al is het vreselijk, gemeente, laat me even maar zo noemen. Ook al is het vreselijk dat de Bijbel leert over het bestaan van de eeuwige hel. Het is nog vreselijker en angstaanjagender om niet te geloven in de werkelijkheid van de hel. Wij zullen er diep van doordrongen moeten zijn van het feit dat de relatie van God en de mens hier op aarde van beslissende betekenis is voor het leven straks na de dood. Het Nieuwe Testament leert ons met name de gelovigen die nu in dit leven met God leven, zullen straks bij hem mogen zijn. En de mensen die niet met Jezus in dit leven willen gaan, die zullen straks voorgoed gescheiden zijn. Die komen in een plaats van smart en verlatenheid. En dan komen we bij onze gelijkenis. Ik wil enkele zaken noemen naar aanleiding van deze gelijkenis. Het eerste wat de Heer Jezus, en dan zeg ik weer expres, Zoon van God, ons in deze gelijkenis leert is, na het sterven houdt het bestaan van een persoon niet op. Het is een leugen om te denken, dood is dood. Dat is niet waar. De Bijbel leert anders. Er is een voortbestaan na dit leven. Er is een plaats van vertroosting waar het goed is. En er is een plaats van smart waar de mens pijn heeft en foltering moet ondergaan. Dat is het eerste wat deze gelijkenis ons leert. Het tweede is, er zit een kloof. Er zit een kloof tussen de plek van Abraham en Lazarus en waar die rijke man is. En je kunt niet van de Jezus zegt heel uitdrukkelijk, of Abraham zegt heel duidelijk uitdrukkelijk, je kunt niet van de ene kant naar de andere kant gaan. En van de andere kant naar de andere, ene kant dat weer. Onoverbrugbaar. Dat is het tweede wat Jezus leert. En het derde, en dan wordt het spannend voor ons. Het derde wat Jezus ons hier leert is, er is een hele sterke relatie tussen het leven nu en het voortbestaan straks. Dus er is een relatie tussen het leven nu, zoals we nu leven, en hoe het straks met ons zal zijn. Kijk maar even naar het lezen van die rijke man. Hoe was het leven van die rijke man op aarde? Je kunt zeggen drie dingen. Rijkdom. Zijn leven werd gekenmerkt door macht. En door egoïsme. En in zijn leven is er geen enkele plek voor God, want hij hoort niet naar de aanwijzingen die God heeft gegeven in zijn woord, want ze moesten zorgen voor de bedelaars. Doet hij dus niet. En dat zie je terugkomen na de dood. Eén ding klopt niet, dat is namelijk de rijkdom. De rijkdom is verdwenen en de rest is hetzelfde gebleven. Het gevoel van macht is er nog steeds. En hij is nog steeds een grote egoïst. Zo wil hij, deze rijke man, opvallend, deze man heeft geen naam. Hoe zou die heten? Er zit ook al een boodschap in, hè? Goed. Misschien draagt hij de naam van onze naam wel. Maar goed. Maar wat opvalt is dat deze man nog steeds uitgaat van macht en egoïsme. Zo wil hij Lazarus het bevel het bevel gegeven wordt om hem te helpen. Dan zegt hij namelijk tegen Abraham: zend Lazarus. Die man die geef hem bevel. En verder is deze man nog steeds een grote egoïst. Want dan zegt hij op een bepaald moment, dus als hij zelf niet geholpen kan worden, dan zegt hij: stuur, heb je weer zo'n bevel, stuur Lazarus naar mijn broers. Naar de aarde. Het lijkt zo positief, hè? Stuur hem naar mijn broers. Waarom alleen zijn broers? Waarom niet naar heel de mensheid? En de andere mensen, moeten die dan maar verloren gaan? Dus hij blijft dus iemand denken dat hij macht heeft. Hij blijft een egoïst. En het ergste van alles is, in zijn leven had God geen plek. Kreeg geen plek. En dat culmineert in het leven na dit leven. Want we lezen niet één keer dat deze man zegt: ik ben fout geweest. Er is geen schuldbelijdenis. Ik heb gezondigd tegen Lazarus. Ik heb gezondigd tegen God. Dat horen we niet. En wat ik nog erger vind, dat vind ik het ultieme. Deze man roept niet: verlos me. Deze man roept niet om verlossing uit de hel. Vreselijk. Dit vind ik zo erg. En het bevestigt wat ik al eerder gezegd heb. De hel is een plek waar je je niet herinnert aan God. Hij herinnert zich niet dat er een God is die genadig wilde zijn. Dat kan niet meer, maar dat heeft hij ook niet meer. Alles wordt gekenmerkt door ik. Ik heb dorst. En mijn broers moeten gered worden. Het is egoïsme. Egoïsme. Ego. Wisme. Wat zien we hier gebeuren, gemeente? Die man, die rijke man, die had in zijn leven een traject afgelegd. Ik, 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 ik. Toen ging die dood. Ik, 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 ik. Het traject van zijn ziel. Zonder God. Alleen ik. Na zijn dood. Nog datzelfde traject van zijn ziel. Zonder God. De egoïst is nog steeds een egoïst. En dat brengt een mens in ultieme eenzaamheid. De mens in ultieme eenzaamheid. Dat is vreselijk. Dat doet me denken aan een boek van Randy Alcorn. Ik weet niet meer of het Deadline was of Thuiskomst, een van die twee boeken. En Randy Alcorn beschrijft in een van die boeken dat iemand sterft, komt om. En die persoon die wilde bewust niet geloven. Zijn vrienden hadden hem aangesproken van: geloof toch in de Heer Jezus. Nou, mijn tijd komt nog wel. Hij verongelukt. En die vriend wordt dan wakker in de hel. En dan omschrijft René Elkhorn het als volgt. Er is een oneindige leegte. En dan hoort die man een schreeuw. En dan kijkt hij om zich heen. Waar komt die schreeuw vandaan? Hij ziet niemand. En dan ontdekt hij. Het is de schreeuw van zijn eigen hart. En er is niemand die hem hoort. Ik vond dat zo huiveringwekkend om dat te lezen. En daarmee kreeg ik een nieuwe impressie van de ernst van deze plaats. De hel, gemeente, is vreselijk. En dan moet je niet het vingertje wijzen naar God. En God de schuld geven. Dat is niet eerlijk. Ik las bij Tim Keller het volgende. De hel is iemands vrijwillig gekozen identiteit, los van God, op een traject richting de oneindigheid. Als je hier in dit leven kiest om zonder God te leven, goed, dat kan. Dan krijg je het. Lewis, de bekende apologeet, de verdediger van het christelijk geloof, die zegt het als volgt: de hel is het grootste monument van de menselijke vrijheid. Wil je vrij zijn zonder God? Oké. Dat is dan de hel. Dat is de vrijheid en de ruimte dan. Die ik krijg. Dat is de plek zonder God. Dat is 1 eenzaamheid. Weet u wat God wil? Dit. Kijk maar. Eenheid. God en de mens. Dat die twee één worden. Daarvoor is Jezus gekomen. En in ieder die in hem gelooft, wordt één met Jezus. En daarin één met de Vader. Dat is het radicale van het evangelie. God wil eenheid, zoals het was in het paradijs. Wat doet Diabolos? Dat is een andere naam voor duivel. Diabolos is een diabool, hè? Is een tussenwerper. Wat doet het Diabolos? Die maakt van de eenheid dit. Eenzaamheid. Die maakt scheiding. God wil dit. Verbondenheid. De duivel wil eenzaamheid. En het is de Heer Jezus die gekomen is om ons hiervan te redden. God de Vader, de schepper van ons mensen, zoals we hier zitten, vindt het vreselijk. Dat de kroon van de schepping daar in de eenzaamheid zal eindigen. En daarom heeft Vader zijn Zoon Jezus Christus gestuurd. En Jezus ging staan waar wij moesten staan. Tussen hemel en aarde. Jezus kwam in de afschuwelijke godverlatenheid. Eenzaamheid. Hij heeft het uitgeschreeuwd. Mijn God, waarom heb gij mij verlaten? Waarom? Opdat wij, u, jij, ik, nimmer meer van God verlaten zouden worden. Voor ons mensen dus geen eenzaamheid, maar eenheid met God. Daarvoor kwam dan Jezus. En daarmee ga ik dan eindigen, gemeente. Ik ben blij en dankbaar dat Jezus eerlijk spreekt over de vreselijke werkelijkheid van de hel. En ik ben mijn Heiland dankbaar dat hij ons een weg wijst van redding. En ik ben hem dankbaar dat het door het geloof in deze Heiland iedereen deelt in de gemeenschap, twee worden één met God. Hoe is uw leven nu? Ik hoop met God. Gemeenschap met God, nu, dankzij het geloof in Jezus. En die gemeenschap, die verbondenheid, die eenheid, die zal eindigen straks in een volkomen, volmaakte eenheid. Om altijd bij God te zijn. En wie zou dan niet hopen op deze Heere en Heiland, Jezus Christus. Hoor. Onze hemelse Vader is in ons midden. En een ieder die hem zijn hart nog niet heeft gegeven, mag het nu doen. En vertrouw op Jezus en heb eeuwig leven met deze God. Amen. We willen samen gaan danken en ook voorbeden doen. Heer in de hemel, wij danken u voor uw grote liefde voor ons. Die is zo groot. Wij danken u voor uw Zoon Jezus, Heiland der wereld. Wij danken u, Heer Jezus, dat u wilde gaan staan op de plek die wij verdiend hebben. Het kruis. Eenzaamheid, van God verlaten. U bent nedergedaald ter helle. En dat voor ons. Wij danken u, drieëne God, dat u ons zo oneindig lief hebt. En u bent het, Vader, die ons deze boodschap deed horen. Want u wil niet dat er ook iemand maar onder ons verloren zou gaan. We lezen bij Paulus dat u wil dat alle mensen zalig worden. Alle mensen verbonden worden met u. Alle mensen een relatie krijgen met u. Het kan. Het mag. Daarom ook deze prediking. Niet om mensen bang te maken. Maar om mensen te bewegen. Dat ze u zoeken, vinden, als dat nog niet het geval is. En dat iedereen van ons met u leeft. Dank u, Heere. Groot, groot bent u van liefde en trouw. En dan bidden we u dat u met de kracht van uw geest dit woord in ons hart legt. En het kan zijn dat er onder ons zijn tobbers en die zich afvragen: is het ook voor mij? Ja. Ook voor u en voor jou. Als dat niet zo was, had u ons niet uitgenodigd. Daar had u ook trouwens ons niet gewaarschuwd. Daar had u ons aan ons lot overgelaten. Maar u wilt zo graag dat we reeds nu een relatie hebben met u. Vader, wij kunnen elkaar niet overtuigen. Maar geef door uw geest. Heb dank voor uw trouw. We doen uw voorbeden. De namen zijn reeds genoemd, dat willen we nog een keer doen. We denken aan mevrouw Jansen van Tuil, mevrouw Stam van den Berg, de heer van Kleef, mevrouw De Wit van Lent. U kent ze, u weet welke omstandigheden ze zijn, voor revalidatie nog of in een ziekenhuis. Wees iedereen van hen nabij. Wees een schaduw aan hun rechterhand. Troost hen, ook in de wetenschap, dat ze in de schuilplaats van de Allerhoogste mogen zijn. Dat ze mogen zijn onder de schaduw van u, o Almachtige. Geef diep besef van veiligheid. We danken u dat mevrouw De Vogel Vreugdehil thuis mocht komen. Geef ook haar verder herstel. U kent ons allen. U weet wat we nodig hebben. U kent emotionele verwondingen, psychische wonden, lichamelijke littekens, pijn. O Heere, wees met uw liefde heel meester. Help ons in onze zoektocht door het leven. Want het leven is niet altijd gemakkelijk. Maar u geeft de belofte dat u ons wilt onderwijzen van de weg die we moeten hebben te gaan. U wil ons leren. En u zegt ook, en mijn oog zal op u zijn. Geef ons daarin die heerlijke rust. Heren, wees nabij voor jongeren en de kinderen. Het leven is soms moeilijk. Moeten zoveel keuzes gemaakt worden. Wees ze genadig. Kom met uw geest en geef wijsheid. We leven in een wereld die in brand staat. Er zijn zoveel onlusten, zoveel geweld en verzet. We denken met name de Arabische wereld. Wat gebeurt er? Wat gebeurt hier? Heren, de mens zoekt vrijheid. De mens is geschapen voor vrijheid. Er is zoveel onderdrukking. Hoe het verder moet, wij weten het niet. Wel weten we dat u regeert. En zijn het ook geen voetstappen? In het laatste dagen zullen er zijn oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, hongersnoden, andere natuurrampen. De wereld in brand. Dat zal komen vlak voor de wederkomst van Jezus. En wij belijden en u regeert. Ontferm u ook over onze broeders en zusters die vervolgd worden, met name ook in die Arabische wereld. Geef hen kracht en rust om te vertrouwen. We weten ook dat ze juist in deze omstandigheden soms heel bang zijn, want ze zijn soms vogelvrij verklaard, worden gedood, opgepakt, in de gevangenis gezet. Geef ze moed om te volharden. Wij bidden ook voor onze oudste broeder, Israël. Leer uw volk, die misschien nog wel meer in het isolement komt te staan in die Arabische wereld. Leer uw volk vertrouwen op u en Jezus uw zoon erkennen als Messias. Dat bidden we, Heren. Leer ons veel bidden voor uw volk. Zegen deze gemeente. Heb dank voor deze ontmoeting. Waar we zoveel jaar geleden hebben mogen werken in hun midden. Het was goed om elkaar opnieuw te ontmoeten. Hemelse Vader, vervul deze gemeente met uw geest. Zegen uw dienstknecht, de ambtsdragers, alle vrijwilligers. Maak haar rijk. Geef haar zicht wie ze mag zijn in Jezus Christus. Verheerlijk uw naam. Leg het diepe verlangen in haar hart om te leven voor u. Ga met ons mee deze zondag in. Vanavond bent u er opnieuw met uw hart vol liefde om haar toe te rusten. Zegen haar uit genade. Amen. U krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn koninkrijk. En tot slot gaan we samen zingen uit Psalm 27, een schitterend lied. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw, maar daar komt het. Wacht op de Heer. En in ieder van u die op hem vertrouwt, zal geholpen worden. Psalm 27, vers 7. Gemeente, ga dan heen in vrede. Ontvang, draag uit de zegen van onze God. De genade van onze Heere Jezus Christus. En de liefde van God de Vader. En de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij met u allen. Amen.